Wauw, wat een verhalen. Bedankt voor het delen. We gaan zo meteen nog meer verhalen ook horen van dopelingen. Maar we willen ook een moment stilstaan bij het woord van God. En ik wil graag beginnen ook met gebed daarvoor. Dank u, Vader, voor uw woord. Uw woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dank u wel dat uw woord ook vanavond mag klinken. En we bidden door uw geest, Heer, dat u onze harten opent voor wat u wil zeggen tegen ons. Dat u ons vernieuwt, dat u ons sterkt. En Jezus, ik bid dat u hier naast me staat en mijn hand vasthoudt als ik samen met u dit woord mag brengen. In Jezus' naam, amen. De afgelopen week was natuurlijk een roerige week. En onder andere om de Amerikaanse presidentverkiezingen. Er was veel om te doen. Maandenlang was er een felle strijd tussen de Republikeinen en de Democraten. Tussen Donald Trump en Kamala Harris. En uiteindelijk ging Donald Trump er met de overwinning vandoor. De komende 4 jaar is Donald Trump de president van de Verenigde Staten. En daarmee een van de machtigste mensen in deze wereld. Maar wat vooral opvallend is aan deze uitslag is de gevoelens die dat teweeg brengt bij de mensen. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Iedereen vindt er wel wat van. Aan de ene kant zijn er mensen die enorm verdrietig zijn over deze uitslag. Misschien zelfs bang. Ze vrezen dat de komende jaren de haat alleen maar gaat toenemen in deze wereld. Ze zien deze uitslag als rampzalig. Maar aan de andere kant zijn mensen die zijn juist uitzinnig blij over deze uitslag. Eindelijk iemand die hun standpunten verwoordt. Ook die van vele christenen. Ze zijn blij en sommigen zien Trump zelfs als een verlosser. En beide groepen aan beide kanten bestrijden elkaar. En dat gaat er soms heftig aan toe. Mensen vliegen elkaar soms letterlijk in de haren van beide kanten. Er zijn scholieren en studenten die op hun scholen en universiteiten niet durven uit te komen voor hun politieke voorkeur. Er zijn gezinnen, families, vriendengroepen die compleet uit elkaar vallen door verschil in standpunt. De verdeeldheid, de polarisatie in de Verenigde Staten is compleet. En die verdeeldheid, die polarisatie, die wordt niet alleen zichtbaar in Amerika, maar evengoed hier in Nederland. Dat was al zo, maar in de afgelopen jaren, eigenlijk sinds corona, merken we ook in ons land dat het alleen maar meer aan het toenemen is. We zijn het niet alleen niet meer met elkaar eens, maar we hebben er ook echt moeite mee dat mensen anders denken dan wij doen. En we bestrijden elkaar. Oh, jij hebt hetzelfde standpunt als ik? Nou, dan hoor jij bij mij. En jij hebt andere nadrukken die je legt? Nou, dan blijf ik liever op afstand. En blijf ik heel voorzichtig met jou omgaan. Het is niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. En het is niet alleen op basis van politieke standpunten. Maar ook op bijbelse, op theologische standpunten. Het is ook nu, maar ook in de tijd van de Bijbel, was er al grote verdeeldheid onder christenen. En ik weet niet of je het weet, misschien ben je hier vanavond pas voor het eerst. Maar we willen als jongeren van Kingdom Culture dit jaar 1 Korintiërs centraal stellen, de brief. En we proberen dat ook met elkaar mee te lezen, elke preek. En we hebben voor vorige preek de hoofdstukken 1 en 2 gelezen. En voor vandaag waren de hoofdstukken 3 en 4 aan de beurt. En we zien daar ook in die hoofdstukken hoe Paulus de verdeeldheid, de polarisatie beschrijft in de kerk van die tijd. We gaan nog even terug naar hoofdstuk 1, 1 Korintiërs 1, vers 12 en 13. Dan zegt Paulus, ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus. En een ander zegt, nou, ik ben van Apollos. En een derde, ik van Kefas. En een vierde, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? De gelovigen in Korinthe die hadden hun favoriete sprekers. Als die ene spreker kwam in de kerk, dan zorgde je dat je erbij was. En als je favoriete spreker iets belangrijks zijn, dan hechtte je daar meer waarde aan dan als iemand anders dat zei. Herken je dat? Misschien ook wel hier bij Kingdom Culture. Oh, Martin Kornstra komt spreken. Nou, dan moet ik er zeker bij zijn. Oh ja, nou, ik ben meer fan van David de Vos. Oh, heb je Tom de Wal dan al gehoord? Die heeft echt mooie nieuwe dingen. Nou nee, ik lees de boeken van John Mark Comer. En we hebben natuurlijk onze fans van Arjan Santing, hè? Laat je even horen. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Ik loop inmiddels al heel wat jaren mee in de christelijk-evangelische wereld. En wat mij opvalt in elke tijd, is dat elke tijd zijn eigen favoriete sprekers heeft. En zijn eigen geestelijke hypes die na worden gevolgd. En daarin lijken we dus best wel veel op die kerk in Korinthe. We plaatsen ons vaak onbedoeld, onszelf en anderen, in hokjes en vakjes. Dat is precies de reden waarom Nederland zoveel verschillende kerkstromingen heeft. En natuurlijk kun je dan net als de vierde persoon in het Bijbelgedeelte zeggen, nou weet je, jullie horen bij al die sprekers, maar ik ben van Christus. En dat klinkt natuurlijk als het goede antwoord, wat je moet geven. Maar als je daarmee een bijdrage levert aan de discussie, en toch weer jezelf boven anderen plaatst en jezelf beter vindt dan anderen, dan werk je alleen maar mee aan die verdeeldheid waar Paulus zo tegen ageert. Hij maakt korte metten met dat onderscheid wat wij als christenen zo goed kunnen maken. Hij maakt korte metten met die verdeeldheid. En hij zegt, is Christus verdeeld? Is hij in stukken verdeeld, dat iedereen een ander stukje van hem heeft? Is Tom de Wal of John Mark Comer voor jou aan het kruis gegaan? Word je vanavond gedoopt in de naam van Arjan Santing of Mark Stoorvogel? Nee, natuurlijk niet. Het gaat helemaal niet om die sprekers, die schrijvers. Het gaat helemaal niet om onze geestelijke helden. Er is maar één naam die ertoe doet. We dienen één Heer. Er is maar één iemand voor jou aan het kruis van Golgotha gegaan. En vanavond worden tieners gedoopt in de naam van maar één naam. En dat is de naam van Jezus Christus, onze Heer. Het gaat om Hem. Wij gelovigen volgen Jezus. Al die andere namen doen er niet toe. Je kunt best wel wat hebben aan die andere namen, maar het gaat niet om hen. En Paulus legt dat uit in hoofdstuk 3, de versen 4 tot 9. Die wil ik graag met jullie lezen. Pak je Bijbel erbij of lees het mee op het scherm. Want daar pakt Paulus eigenlijk weer terug wat in hoofdstuk 1 al gezegd werd. Hoofdstuk 3, vers 4. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander zegt, ik van Apollos, dat is een andere grote leider in die tijd, bent u dan niet als alle andere mensen? Ben je dan niet net als de Republikeinen en de Democraten? Ben je niet dan net als de wereld die zich probeert te passen in een hokje of een vakje? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, zegt Paulus. Apollos heeft water gegeven. Maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God. En u bent zijn akker. Ik wil dit eventjes visueel maken. Daarom hebben we wat meegenomen. Een mooie grote bloempot En de camera, daar is de cameraman, die mag best een beetje dichtbij komen hier. Zodat iedereen het goed kan zien. Ik weet niet waar die is, maar die zal zo komen. We zien hier in deze pot heel veel aarde. En Paulus zegt, dit is jouw leven, dit is jouw hart. Je bent een akker. Maar nu heb ik even twee vrijwilligers nodig. En het leek me mooi om twee van de dopelingen naar voren te vragen. Joas en Emma. Waar zit jij, Emma? Daar helemaal. Kom even erbij. Ik heb jullie nodig. Ja, geef ze maar even een applausje. En wat Paulus zegt, jullie levens beginnen allemaal op deze manier. Voor iedereen, dat is voor iedereen gelijk. We hebben allemaal hetzelfde vertrekpunt. Maar het is nog een beetje kaal, er gebeurt nog niet zoveel. En het is Gods verlangen om jouw leven tot bloei te komen. Maar daarvoor is eerst wel wat nodig. Nou, we gaan zo meteen een aantal getuigenissen horen, maar we horen niet alle getuigenissen in de dienst. Je kunt ze wel op de website allemaal lezen. Maar als je het getuigenis van Emma leest, dan kun je lezen dat zij al verschillende outreaches heeft gedaan in deze wereld. Waarin ze andere mensen vertelde over Jezus. En de Bijbel leert ons dat dat eigenlijk is als het zaaien van zaadjes. Als het planten van bollen. Dus ik dacht, ik kan jou heel goed gebruiken bij deze opdracht. Ik heb hier een hele mooie bol. Het kaartje hangt er nog aan. Maar misschien zou jij deze even goed willen planten in deze modder. Of niet bang zijn dat je vieze handen krijgt, die gaat in het water zo toch wel weer af. Ja, er moet ongeveer 1/3 boven de grond nog blijven. Ja. Kijk, cameraman, laat het maar even van boven af zien. Dan kan iedereen meekijken. Kijk hoe goed Emma dit doet, jongens. Zij heeft gewoon dit geplant. En wat de Bijbel ons leert, is dat dit precies is wat gebeurt als je andere mensen die Jezus niet kennen, vertelt over wie hij is. Dan plant je iets in hun leven. Dat is ontzettend belangrijk. Emma, je bent heel belangrijk voor deze grond. Voor dit hart, voor dit leven. Maar als het hierbij blijft en Emma loopt weg en er gebeurt verder niks, dan zal er niks uit deze bol komen. Dan blijft het wat het is. Gelukkig hebben we ook Joas. En als je Joas getuigenis leest, dan kun je zien dat hij van jongs af aan al heel veel leerde over de verhalen in de Bijbel. Echt is opgegroeid met het woord van God. Dus als je iets wil weten over God, dan kan Joas je zomaar heel goed helpen. En kan hij delen over de kennis en de wijsheid die hij heeft. En de Bijbel noemt dat het begieten. Het verzorgen van de plant. Nou, Joas pakt die gieter erbij, zou ik zeggen. Misschien kun jij even onze bol even lekker water geven. Kijk, heel goed. En ja, hij moet natuurlijk straks ook even een mooi plekje in de zon krijgen. Maar planten doen het ook heel goed op lieve woordjes zeggen. Dus misschien kun je even wat lieve dingen zeggen tegen de bol.
Ja, ik hoop dat je heel snel heel veel mag groeien.
Ik hoop dat je heel snel heel mooi mag groeien. Nou, applausje voor Joas. Joas' taak is ontzettend belangrijk. Als we alleen maar Emma hadden, dan zou er nooit wat gebeuren. Als we alleen maar Joas hadden, ook niet. Emma die speelt haar rol en Joas speelt haar rol. Zijn rol, sorry. Hartelijk bedankt, jullie mogen weer zitten. Nog 1 applaus voor deze helden. Maar dan, als je deze bol laat staan en je verzorgt hem inderdaad, je blijft lieve woordjes spreken, dan na een maand of 2, 3 ontstaat daar een prachtige bloem. Ja. En dit is precies wat God wil voor jouw leven. God verlangt ernaar dat jij gaat bloeien en groeien, dat je gaat stralen, dat je tot je bestemming komt. Maar nu is mijn vraag, wie heeft deze bloem gemaakt? Was dat Emma, die de bol in de grond heeft gestopt? Was het Joas, die deze bloem verzorgd heeft? Was jij het zelf, omdat het jouw tuin was, jouw akker, jouw aarde? Wie van deze drie heeft deze bloem gemaakt? Het antwoord is natuurlijk geen van deze drie. Nee, ze kunnen allemaal hun rol spelen. Ze hebben allemaal hun functie. Maar er is maar één iemand die zo'n bloem kan maken. Emma en Joas hebben niet de wortels uit de bol getrokken. Ze hebben niet met klei de steel geprobeerd langer te maken. Ze hebben niet de bloemen met handenarbeid lekker in elkaar gefrutseld. Nee, het leven van deze bloem komt van binnenuit. En dat is precies wat Paulus probeert te zeggen in die Bijbelteksten die we net gelezen hebben. Het zijn niet die sprekers, het zijn niet die schrijvers, het zijn niet die voorgangers, het zijn niet degene die hier op het podium staan of je jeugdleiders of degene die je Bijbelstudie geven, die maken dat jij gaat bloeien en groeien. Nee, dat leven komt van binnenuit. Er is maar één iemand die een bloem kan maken als deze en dat is onze Schepper God, de Heere God, onze Creator. En Hij is de enige die ook jouw leven tot bloei kan brengen. Die jou kan laten groeien. En om die reden is Hij de enige die belangrijk is. Alle andere namen doen er niet toe. Alleen de naam van Jezus die telt. En in de laatste versen van hoofdstuk 3 trekt Paulus dan ook de volgende conclusie. Lees het maar mee. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens. Want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, de wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus. En Christus is van God. Oftewel, wij hoeven niet vast te houden aan die ene geweldige spreker. Of dat ene prachtige boek. Nee, God heeft al die verschillende sprekers en boeken en leiders en jeugdleiders gegeven om jou tot bloei te brengen. Van iedereen leren we iets. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat je niet goed moet nagaan wie je laat spreken in je leven. Ik zeg niet dat je maar naar iedereen moet luisteren die je iets wil vertellen. Maar iedereen waarin Jezus Christus werkelijk leeft. En iedereen die bereid is om zelf kleiner te worden, zodat Jezus groter kan worden, heeft jou iets te vertellen. En kan jou helpen in je geestelijke groei. Kan jou helpen om te bloeien en die persoon te worden die God jou bedoeld heeft. Daar gaat het om. We leven in een land met tientallen, misschien wel honderden verschillende kerkstromingen. Honderden verschillende denominaties. Van katholiek tot protestant. Van orthodox tot evangelisch. Van baptist tot pinkster. En allemaal hebben ze ook weer hun eigen zijstromingen. Er zijn er eindeloos veel. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom er in Nederland zoveel verschillende kerkstromingen zijn? Ik zal het je vertellen. Elke keer als christenen samen in kerk zijn en ze komen op het punt waarin ze het niet meer met elkaar eens zijn, dan ontstaat er verdeeldheid en dan wordt er gewoon weer een nieuwe kerk gesticht. Met net een andere nadruk. Met net andere verschillen. En dat is zo vaak in Nederland gebeurd dat we nu te maken hebben met honderden verschillende kerken. En iedereen denkt dat hij het aan het juiste eind heeft. Wat wij geleerd hebben als christenen van de generaties voor ons, is dat wij vooral de nadruk moeten leggen op onze verschillen. En als de wereld, als Nederland kijkt naar de kerk, dan ziet zij dus ook verdeeldheid. Maar lieve gemeente, lieve kerk van Jezus Christus en met name lieve tieners en jongeren, is het geen tijd dat wij daarvan losbreken? Is het geen tijd dat we niet langer de nadruk gaan leggen op onze verschillen, maar juist op datgene wat ons bindt? Want ik zal je vertellen dat onze overeenkomsten als christenen, als gelovigen in Jezus Christus, vele malen groter zijn dan onze verschillen. En de generaties voor ons kunnen ons verteld hebben dat het gaat om die verschillen. Maar wat ons samenbindt, wat de allergrootste en allerbelangrijkste overeenkomst is, is Jezus Christus. We dienen één Heer. Het is Jezus, de schat van de hemel, die kwam als een klein babytje naar deze aarde om mens te zijn en om in alles ons voor te leven. Het is Jezus die voor ons stierf aan het kruis. Het is Jezus die opstond uit de dood en opging naar de Vader, waar Hij nu troont aan de rechterhand van God en waar Hij regeert tot in eeuwigheid. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Het is Jezus die zijn Heilige Geest uitstortte over alle gelovigen. Onze overeenkomsten zijn vele malen groter dan onze verschillen. En God zoekt een kerk, ook in Nederland, die nadruk gaat leggen op wat ons bindt. Wij hebben Jezus. En vanavond gaan we 18 tieners en jongeren dopen tot die naam van Jezus. 18 mensen wiens namen worden verbonden aan die heilige naam van Jezus Christus. En samen met hen mogen wij in deze tijd, jong en oud, strijden voor de eenheid van de kerk. Wij zijn van Jezus. En Jezus is van God. En daarom zijn wij van God. En dat is het enige wat werkelijk telt. Halleluja. Amen. Laten we samen gaan bidden. Dank u, Jezus. Het gaat om u. Vergeef ons dat we als kerken ook in dit land zoveel bezig zijn geweest met onze verschillen. Heer, laat het gaan om u. En vanavond mogen we daar weer iets van proeven. Als we zien dat jonge mensen keuzes maken voor u. Het gaat alleen daarom. U bent degene om wie het gaat. En u bent degene die onze levens tot bloei brengt. Jezus, we zijn van u, we horen bij u. We willen u. We willen u alleen. En we bidden voor ons land. Als ons land verdeeld wordt op zoveel verschillende thema's. En als de kerk in ons land wordt verdeeld over zoveel verschillende thema's. Dan bidden we, Jezus, kom en doe uw werk onder ons. Laat ons anders zijn dan de wereld waar we in leven. Onze meningen zijn niet zo belangrijk. Het gaat om u. We willen u, we willen uw wijsheid, we willen uw inzicht. U weet zoveel beter dan wij zelf wat goed voor ons is. Wij willen u. Dank u wel, Jezus, dat u ons de moeite waard vindt om zichzelf aan ons te verbinden. En dank u wel dat we er vanavond opnieuw getuigen van mogen zijn in het waterbad. Als jonge mensen besluiten, ik laat mijn oude leven achter me. Ik heb geleefd voor mezelf, ik heb geleefd voor de wereld. Maar vanaf vandaag, ik leef voor Jezus. Maar misschien zit je hier in de zaal en denk je, dat wil ik ook. Ik wil ook die keuze maken voor Jezus. Ik wil ook bij Hem horen. Misschien heeft een van de verhalen je diep geraakt in je ziel, in je hart. Misschien ben je geraakt door het beeld van die bloemen, denk je, ik heb het zo nodig dat mijn leven tot bloei komt. Ik wil Jezus. En daarom wil ik ook, terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen houden, aan jou vragen, als jij vanavond tegen Jezus wil zeggen, ik wil bij u horen, zou je dan je hand hoog willen opsteken, zodat ik vanaf deze plek voor je mag bidden, maar vooral zodat Jezus jou ook mag ontmoeten op de plek waar jij bent. Want hij ziet jouw hand, hij ziet jouw hart. God ziet jullie handen. Als jij deze keuze wil maken, gaan overal handen in de lucht en steek je hand op naar hem. Jezus wil je ontmoeten. Jezus wil jouw leven tot bloei brengen. Dank u, Jezus, voor al deze handen en al deze harten. Voor al deze jongeren, voor al deze ouderen. Heer, ik bid, kom in uw leven en vernieuw. Kom, neem uw intrek. Wees de adem in uw leven. Blaas leven in hen. Breng ze tot groei. Laat ze bloeien. Wat u heeft gedaan voor mij. Wat u heeft gedaan voor deze dopelingen. Wat u heeft gedaan voor zoveel van ons. Dat wilt u ook doen voor hen. Dank u wel, u bent goed. En uw naam is zeer te prijzen. En voor iedereen die zijn hand heeft opgestoken. Ik wil jullie namen verbinden aan de naam van Jezus Christus. De allerhoogste naam. Het gaat om hem. Het gaat om niemand anders. Het gaat om hem. En ik bid in de naam van Jezus dat de Geest van God in je zal komen. En je zal vullen met zijn leven en liefde. Zodat je zal bloeien. En die persoon zal worden die God jou bedoeld heeft. Wees zo gezegend in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.